Goedenavond, gemeente. Op deze vierde Leiderszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Schonderberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden er 3 collecten gehouden. De eerste collecte is de voorjaarszendingscollecte, bestemd voor de gereformeerde zendingsbond. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Van Doorn Hommerson uit Eelim en mevrouw Vermeer van Elst, den Bogert 1, die voor revalidatie in Vrijthof te Tiel verblijven. Voor mevrouw Van den Hatert Budding, Nieuwedam 16, die in hospice Vrijthof te Tiel wordt verpleegd. Voor mevrouw Van Brugge de Haas, wethouder van Lavierenstraat 20a, die uit het ziekenhuis weer is teruggekomen in zorgcentrum Eelim. Voor de heer Van Inge, SD Frankstraat 12, die in Rauwenhof Tiel verblijft. De heer H. van Eldek, bevrijdingssingel 5, die in ziekenhuis Rivierland in Tiel is opgenomen. En voor de heer W. Hommerson, SD Frankstraat 1, die dinsdag in het UMC te Utrecht wordt geopereerd. Mevrouw Vink den Haak is vanuit zorgcentrum De Culemburg overgeplaatst naar zorgcentrum Eelim. Wij herinneren u aan de volgende activiteiten van deze week. Vanavond na de dienst is er sing-in. Dinsdag is er een middag voor ouderen en alleenstaanden. Woensdag is het middag voor gewas en arbeid. De morgendienst zal speciaal gericht zijn op de schoolkinderen. De avonddienst begint om 7:30. Zaterdagavond om 7:00 wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Meer informatie over de genoemde activiteiten kunt u vinden in de kerkbode. Tijdens de vorige week donderdag gehouden verkiezingsvergadering is broeder J.P. Arissen, ambachtsstaat 17, tot ouderling voor zending en evangelisatie gekozen. En broeder G.J. Hermsen, Eikelaan 17, tot ouderling kerkrentmeester. Hen is gevraagd om uiterlijk aanstaande zaterdag een beslissing te nemen. We bevelen hen en hun gezinnen van harte in uw voorbeden aan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van u entwegen zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En vers 6, want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. Ik noem u het 5e en het 6e vers van Psalm 27. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst voortzetten. En wel met het zingen van Psalm 19, de versen 1 en 2. Het gaat vanavond over God de Vader, de Schepper en de Schepping. Vers 1 van Psalm 19 zingt het ruime hemel rond, vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En het tweede vers, hoe goddelijk en schoon luidt deze hemeltoon. 1 en 2 van Psalm 19. Nadat wij ons geloof hebben beleden, zingen we van Psalm 57 en wel de versen 2 en 7. Ik roep tot God, de koning van het heelal, tot God die het werk aan mij voleinden zal. En ook het zevende, uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. Uw waarheid reikt tot aan de wolkenboog. En wat er verder volgt in het tweede en laatste vers van Psalm 57. Nu eerst belijden wij ons geloof in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, en een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, we hebben u al bij herhaling mogen bezingen als grote schepper. Dat was u in den beginne. Maar u hebt nog steeds uw handen niet teruggetrokken. Wat een zegen om telkens weer te merken onder uw zegenende handen voort te mogen gaan. gemeente te mogen zijn. Schepping te mogen zijn. En niet alleen uw handen boven ons, ook onder ons, waardoor we ons gedragen weten. Door uzelf. Wat bent u bezig met ons. Keer op keer. En wat hebt u een werk aan ons. Ook steeds weer opnieuw. Maar ondanks dat ziet u er niet van af. Trekt u zich niet terug. Zegt u niet tegen ons dat we het zelf maar moeten zien op te lossen. Maar blijft u als een goede herder met de liefde van uw hart betrokken op uw schepping. Dat mogen we belijden. Dat mogen we erkennen. Mogen we geloven. Dat mogen we ervaren. Uw trouw is groot. Heren, als we daar vanavond in het bijzonder met elkaar over nadenken, kunnen we daarom ook niet zonder u en zonder uw zegen en zonder die open Bijbel en zonder de tegenwoordigheid van uw geest. Wil zo in ons midden zijn dat we het merken dat u ook door het leerboekje van de kerk tot ons spreekt, ons op het oog hebt en ons wil betrekken bij de zaken van u en van uw koninkrijk. Geef ons oren om te horen en ook een hart dat klopt, tot uw dienst bereid. Schep in ons een rein hart, o God, dat u kent en lief heeft en looft en gelooft. Geef ons een stem om te spreken, vingers om het orgel te bespelen en laat ook de liederen uit onze monden, ja uit onze harten voortvloeien. Tot meerdere glorie van u de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zegen zo ons hier in de kerk, als ook allen die met ons verbonden zijn via de kerkradio. Hier heel dichtbij, in Elim bijvoorbeeld. Of ook verder weg, tot in Vrijthof toe. Hoor ons, o God, enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij willen samen twee gedeelten uit de Bijbel lezen. En wel uit het eerste Bijbelboek en uit het laatste Bijbelboek. Allereerst lezen we Genesis 1, de verzen 1 tot en met 19. En daarna uit het laatste Bijbelboek, Openbaring aan Johannes. Net niet het laatste hoofdstuk, maar het één na laatste, Openbaring 21. En daarvan de eerste 8 verzen. Daarna lezen we zondag 9 uit de catechismus. Straks Openbaring 21, de eerste 8 verzen. Nu eerst Genesis 1, de eerste 19 verzen. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. En de geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht. En daar werd licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest, de eerste dag. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dat maken scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte dat uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zei dat de wateren van onder de hemel in één plaats vergaderd worden en dat het droge gezien worden. En het was al zo. En God noemde het droge aarde en de vergadering der wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide, dat de aarde uitschiet, de grasscheutjes, zaadzaaiend kruid, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde. En het was al zo. En de aarde bracht voort grasscheutjes, zaadzaaiend kruid naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard, en God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. En God zeide dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht. En dat ze zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren. En dat ze zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En het was al zo. God dan maakte die twee grote lichten, dat grote licht tot heerschappij des daags en dat kleine licht tot heerschappij des nachts. Ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde en om te heersen op de dag en in de nacht en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest. Het was morgen geweest, de vierde dag. Tot zover onze schriftlezing uit Genesis 1. Openbaring 21, de eerste 8 verzen. En daar meldt ons Johannes vanaf Patmos, die daar in ballingschap verkeert, omdat hij een evangelist was en het evangelie verkondigde. Vanaf vers 1, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggen, dus ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zei, zit, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens, om niet. Die overwint zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtige en ongelovige en gruwelijke en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars, hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en zilver, zwavel, twelk is de tweede dood. Tot zover onze schriftlezingen. Wij houden ons vanavond bezig met het leerboekje van de kerk en daaruit zondag 9, die bestaat uit vraag en antwoord 26. En daar wordt ons gevraagd, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En dan antwoorden we dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft naar het lichaam en naar de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Tot zover zondag 9 uit de catechismus. Voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we uit Psalm 33 en wel de versen 5, 6 en 7. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van 's Heren mond, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. De versen 5, 6 en 7 van Psalm 33. Gemeente des Heren, we hebben het net gezongen met de woorden van Psalm 33 vers 7. De grote schepper van alle dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Nou, je zou kunnen zeggen dat komt grotendeels ook overeen met wat we zojuist hebben gelezen uit de Bijbel. In het eerste hoofdstuk van Genesis, schepping. Wie kent niet die haast monumentale woorden die daar geschreven zijn en waar de Bijbel mee opent? In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En een dag of wat later schiep God de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Mooi toch? Zoals het daar verwoord staat. En daar in Genesis 1, we hebben dat bij herhaling gelezen. Daar in Genesis 1 dan ziet de Heere God ook wat. En zie, het was goed. God zag dat het goed was. Ja, zelfs zeer goed. God zag dat het goed was. En wie daar goed naar luistert, naar Genesis 1 en dat refrein, om zo te zeggen, wat steeds weer terugkomt en God zag dat het goed was, die merkt misschien toch wel wat verschil met wat we net gezongen hebben uit dat zevende vers van Psalm 33. Dat is namelijk het verschil van leven en dood. Leven en dood. Het verschil van zien dat het goed was en dat God het gans gedrag van ons stervelingen ziet. God zag dat het goed was en ik deed zo. Dat lijkt misschien wat populair, maar er staat ook in het Hebreeuws het woord tof. Nou, het was af, het was gaaf, het was goed. Er hoefde niks meer aan toegevoegd te worden. Dat goede wat God zag was compleet. Geheel nadat hij in gedachten had, gesproken had. En zo was het geworden tot zijn eer. Zo was het in het paradijs. In eeuwigheid. Maar 33 vers 7, stervelingen, dat... Nee, dat zijn geen schepsels van God. Stervelingen. Tenminste, wat hun gebrek, wat hun sterfelijkheid betreft. God heeft nooit voor de dood gekozen. Dat is onze keus geweest. Dom, dwaas, maar het is wel zo. He, dat zou de titel van een boek kunnen zijn. Van gaaf en goed uit zijn handen voortgekomen tot zondaar, sterveling. Twee uitersten eigenlijk, maar nu een overeenkomst. En dat is van goed tot sterveling, dat God voor beide schepper is en was en blijft. En dat wordt al beleden door de eeuwen heen. En dat doen we ook vanavond, wanneer we met elkaar het eerste artikel van de 12 artikelen overdenken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. Dat is de geloofsbelijdenis die we meestal zondagsavonds uitspreken en horen. En die woorden die zijn al oud, heel oud. Het is zeg maar de oudste complete geloofsbelijdenis die we hebben in onze kerk. In zijn geheel al die 12 artikelen stamt ongeveer uit de 2e eeuw na Christus. En het is een belijdenis die we met de belijdenis van Nicea en met de belijdenis van Athanasius rekenen tot de ecumenische, de algemene geloofsbelijdenissen. Dat wil zeggen dat ze over heel de wereld, waar je ook komt en christenen tegenkomt, daar kennen ze deze belijdenisgeschriften, deze belijdenissen. Ze worden overal, over heel de wereld, door alle christenen aangehangen, geloofd, onderschreven. En vandaar dat ik als regeltje voorafgaande dat we belijdenis doen elke zondagavond, soms zeg van we belijden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, of ik zeg van we belijden met Gods wereldwijde kerk, want we doen dat hier niet alleen in ochten. En niet in ochten alleen. Nee, daar is, hoe ver we kijken kunnen in de geschiedenis, altijd zijn daar mensen geweest die dit ook beleden en geloofd en onderschreven hebben. En zo vormen we met elkaar een kilometerslange rij van belijders door de eeuwen heen. En in een belijdenis dan zeg ik waar ik voor sta, wat ik geloof en waar ik ook voor uit durf te komen, waar ik uiting aan geef, ik belijd. Ja, maar kunnen we dan niet beter zeggen, omdat we toch met zo'n kilometerslange rij zijn, wij geloven? Dat kan, Nicea begint zo en Athanasius begint ook zo. En u zou kunnen zeggen, al die ikken, die kilometers lange rij ikjes, vormen toch een grote wij bij elkaar. Ja, ja, maar even persoonlijk nu. Even ieder apart. Ik geloof. We gaan even niet in die grote massa op. En we verschuilen ons even niet achter een brede rug van die of gene. Kijk, als je in een groot koor zingt en je stem is niet helemaal zuiver, dan kun je nog wat net doen alsof je zingt. Je mond open en dicht doen of je verschuilt je wat achter je buurman of je buurvrouw, zodat het niet helemaal gelijk gehoord wordt dat je een toontje lager of een toontje verkeerd zingt dan de rest. Niemand die het merkt, maar als je solo moet zingen, helemaal alleen, dan komt het erop aan. Ik geloof. Dan komt het erop aan. Ik geloof. Die ik, dat ben ik. Dat ben jij. Dat bent u. Hoogst persoonlijk. En wat is het daarom ook belangrijk om dat even te onderstrepen. Ik geloof in God de Vader. Ik. Het gaat om u. Het gaat even niet om een buurman. Een buurvrouw. Ik geloof. Ik belijd. Dat is even heel wat anders dan wat je vandaag de dag heel vaak hoort. Ik weet dit niet. Ik weet echt niet. Ik weet niet. Ik geloof. Ach, en dan kennen we onderhand de 12 artikelen allemaal wel op ons duimpje. Misschien vroeger nog wel geleerd op catechisatie of op school, wie zal het zeggen. Maar je kunt hem uit je hoofd leren, maar het blijft altijd nog wel wat anders dan bijvoorbeeld de tafel van 4. Die we ook uit ons hoofd kunnen opzeggen. Want als we met de ingang van vandaag afspreken met elkaar en met heel de wereld om ons heen, dat 4x4 in het vervolg 17 is, ach, dan kraait daar verder geen haan naar. Dan kan het best. Want al die tafels en die getallen, dat zijn afspraken. Dat noemen we zus, dat noemen we zo. Maar als we aan die 12 artikelen... gaan zitten peuteren en sleutelen, dan gaat het niet goed. Dan doen we de Bijbel geweld aan, dan doen we God geweld aan, doen we ook ons geloof geweld aan. Het gaat om geloven en belijden. En in dat grote geheel van de christelijke kerk wereldwijd staan we er alle persoonlijk voor en staan we alle met elkaar ervoor. En het is goed om juist ook in de gemeenschap waarin we leven en ter kerke gaan, meeluisteren via de kerkradio, het daar ook eens over te hebben, zo onderling in de gesprekken. Over wat je nou eigenlijk gelooft. Wat je nou werkelijk raakt. En om zo elkaar op te scherpen in de dingen van God en zijn woord en zijn koninkrijk. Maar wat geloof jij dan? Ik geloof. Ik weet het zeker. Ik heb het vaste vertrouwen. U weet misschien nog wel uit zondag 7. Wat is geloven? Wat is een waar geloof? Dat is een zeker weten en een vast vertrouwen op grond van die Bijbel. Op grond van het woord van God. En daar worden dan zowel je hoofd als je hart bij en op betrokken. Vandaar ook dat derde woordje, wanneer het alleen maar een verstandskwestie zou zijn, ja, dan kon ik belijden, ik geloof dat God de Vader is. En dat kan heel erg afstandelijk zijn. Ik geloof best dat God de Vader is. En daar kan ook heel goed nog een geloven buiten mij om zijn, wat mij verder niet raakt of treft. En wat mij eigenlijk koud laat. Maar let erop, kleine woordjes zijn belangrijk. De geloofsbelijdenis begint niet met ik geloof dat God de Vader is en de Schepper. Maar ik geloof in. En dat is tekenend. Geloven in. Dat wil eigenlijk zeggen, alles in me is eraan gelegen om daarop te staan en daarop af te gaan en daarmee in het leven bezig te zijn. Geloven in, dat raakt je helemaal en heel je leven zou eigenlijk op zijn kop staan als het anders was. Het verschil tussen geloven dat, ik geloof dat het buiten niet regent, en geloven in, ik geloof in God de Vader. En dat geloven in, daar hebben we het dus over. Hier in de kerk en in het bijzonder bij het behandelen van die 12 artikelen. Ik ben er helemaal op en bij betrokken. Dat is, goddank, een deel van mezelf geworden. Door bezig te zijn met die Bijbel. Door bezig te zijn met dat woord. En telkens weer opnieuw is het ook het werk van de Heilige Geest, die al datgene wat zich ver weg en buiten mij heeft afgespeeld, in mij te brengen. Me bij te brengen. Me te leren. Me te geven. Zodat ik het beaam, ik geloof in God. De Vader, de Almachtige. Maar wat is dat nou inhoudelijk wanneer dat zegt? Ik geloof in God de Vader. Wat geloof je dan? Ik weet niet of u het is opgevallen ooit, maar de geloofsbelijdenis begint net even iets anders dan dat Genesis 1 begint. Als de geloofsbelijdenis de Bijbel had gevolgd, dan had dat schepper zijn van God als eerste genoemd geworden. We hebben het gelezen. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Gelijk op bladzijde 1 kom je dat al tegen. En daar lees je nog niet over God de Vader, om zo te zeggen. Maar eerder over de schepping en over de schepper. Waarom worden daar dan bij die 12 artikelen de rollen omgedraaid? Nou, dat komt omdat deze geloofsbelijdenis, deze 12 artikelen, die vormen een christelijke geloofsbelijdenis. Die wordt beleiden door christenen, mensen die de Heer Jezus lief hebben en aanhangen. Oh nee, en wees dan maar niet bang dat christenen de schepping dan maar naar de achtergrond mogen duwen of vergeten. Nee. Nee, maar er is even iets anders wat de voorrang mag en moet hebben. En dat is dat door Jezus Christus het vader zijn, het vaderschap van God hier op aarde gebracht is. En dat is eigenlijk een stuk herschepping te noemen. In Christus kunnen stervelingen levensgenieters zijn. Genieters van het leven met een hoofdletter. En dat is mogelijk geworden doordat God de Vader zijn Zoon gezonden heeft naar een wereld vol met stervelingen. En juist zulk een wereld waar eigenlijk geen eer meer aan te behalen was, omdat ze van God was weggerold en weggehold. Juist op zulk een wereld legt God zijn eer neer in zijn Zoon Jezus Christus. En Jezus heeft dat ook gezegd, hè, dat we door hem alleen de Vader kennen. Dat is een heel centraal thema uit het Nieuwe Testament. Met name steeds weer door de Heer Jezus Christus naar voren gebracht. Niemand kent de Vader dan door mij. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ook al gaat het dus in dat eerste artikel van de 12 artikelen om de belijdenis van de eerste persoon van die drie eenheid, waar we het vorige keer over hadden met elkaar, gelijk wordt al duidelijk dat we ze niet van elkaar kunnen scheiden. En als een kluwe kunnen ontrafelen. En losmaken van elkaar. Want dan kom je terecht bij een God die we misschien enkel en alleen maar een opperwezen noemen. En waar we verder niks mee hebben, maar waar verder ook weinig van uitgaat. Opperwezen, dat is zoiets wat de Indianen hebben. En wat de Indianen zeggen, een God waar ze verder ook niet zoveel van weten. Waar ze ook niet zoveel bemoeienis mee hebben en die zich ook niet zo met hen bemoeit. Maar God is geen opperwezen. Jawel, maar hij is meer. En veel echter en veel hechter en veel dichterbij. Mijn God is Vader. Met een hoofdletter V. En ik denk dat dat ons heel veel alles te zeggen heeft. Die Vader is eeuwig. Misschien is uw vader u al ontvallen. Die is tijdelijk. Hij heeft misschien oud mogen worden, misschien al jong overleden. Maar God de Vader overstijgt onze sterfelijkheid. En eer dat wij er waren, was hij er allang. En nadat wij er niet meer zijn, is hij er ook altijd in eeuwigheid. En hij blijft nog steeds diezelfde vader. Allemaal hebben we een vader of een vader gehad. Maar hij staat in geen vergelijk tot onze aardse vaders. Want onze aardse vaders die konden niet alles en die kunnen niet alles. En wat schieten ze bij tijd en wijle ook tekort. Maar de Heere als hemelse vader, hij verschaft raad, hij verschaft uitkomst, hij laat zijn zorg merken. Wat een heerlijkheid te beseffen dat bij hem raad is voor radelozen. En geen sterveling kan hem evenaren en geen sterveling kan doen wat hij doet en gedaan heeft. En wat hebben wij, stervelingen, hem daarom nodig? En mogen we en moeten we hem ook zo belijden, benoemen, erkennen als onze hemelse Vader. Je kunt niet zonder hem, gegarandeerd niet. En daarom wordt er zo ook ingezet. Ik geloof in God, de Vader, die om Jezus wil, ook mijn Vader wil zijn. En die God, die Vader, heeft dan ook alles geschapen. Dat kunnen wij niet, hè? Wij kunnen alleen maar opscheppen. Maar God de Vader kan scheppen. Hij heeft geschapen. Dat kan verder niemand. Wil ik iets maken, wil ik iets bakken, dan moet ik daar ingrediënten voor hebben. Dingen die voorhanden zijn om er iets uit te bakken, boetseren, produceren, fabriceren. Dat had God allemaal niet nodig. Hij sprak en dan was het er. Hij gebood en dan stond het er. Gods woorden worden daden. En wat staan wij als stervelingen daar machteloos tegenover? Oh jawel, we kunnen soms heel wat zeggen. We kunnen soms heel wat schreeuwen. We kunnen heel wat te berde brengen of roepen. Maar oh, zo vaak zonder resultaat. Nou, dat tekent ons mens zijn, ons sterveling zijn, ons afhankelijk zijn. Juist ook als schepsel zijn, de tegenover die schepper. Let wel, ik zeg, dat tekent onze afhankelijkheid, niet onze opstandigheid. Dat komen we ook nog wel eens tegen soms. Omdat wij niet bij God kunnen. En we kunnen hem niet verklaren. En we kunnen hem niet narekenen met ons verstand. En we zouden hem graag willen voorrekenen. En de weg voorschrijven. Maar dat redden we niet. En op die manier proberen we hem dan ook als schepper naar beneden te halen. In onze menselijke verstanden en levens te vangen. En te vatten en te verpakken. En zo macht en grip op hem te krijgen. Wat komen er bij mensen soms vaak veel vragen naar boven. Vooral ook wanneer het gaat om Gods plan met je leven. Gods raad. Gods vooruitzien. In de kerkgeschiedenis zijn daar vroeger wel mensen geweest die erkenden nog wel het feit dat God de schepper was van alle dingen, maar daarmee hield het dan ook op. Klaar. Verder heeft God afscheid genomen van zijn schepping. En je moet niet denken dat hij ook heel de zaak die hij geschapen heeft nog netjes onderhoudt. Die mensen die worden wel de deïsten genoemd. Het wordt wel eens vergeleken dat die mensen de Heere God zich voorstelden als een uurwerkmaker die een prachtig uurwerk had gefabriceerd met twee wijzers en allerlei radertjes erachter en een grote veer en hij draait die klok op. En zo heeft God die klok geschapen en hij trekt de sleutel eruit en nou loopt de boel gewoon af. Op een gegeven moment dan staat alles stil en dan is het over en uit, afgelopen. Nee, leert zondag 9 ons, God blijft vooruit zien en zorgen. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat we God belijden als de Almachtige, hij is niet de Onmachtige, de klokkenmaker die zegt van nou ja, garantie tot de deur en verder niet. En dan moet je het maar afwachten hoe het afloopt. Nee, hij is de Almachtige die ingrijpt, die erbij is. En als wij soms in onze onmacht of in onze ongelovigheid er niet meer bij kunnen, dan geven we graag God de schuld En dan stellen we soms ook zonder aarzelen de grootst mogelijke vraagtekens bij de Heere God. En we vragen het ons af, wat heeft geloven, wat heeft belijden nou toch voor zin? Wanneer ik God afhankelijk maak van hoe ik hem ervaar, ja, dan heb ik daarmee een geloof geschapen dat niets, maar dan ook niets met de Bijbel te maken heeft. Er was dus een oud legerpredikant, dominee zelf is Smit. En die werd eens gevraagd door iemand die het ook niet helemaal meer zag zitten en wist en begreep. En die eigenlijk één brok opstandigheid was. Hij zei, nou dominee, waar was nou die God van jou toen mijn zoon doodgeschoten werd aan het front? Ja, je zult maar zo'n vraag naar je hoofd geslingerd krijgen. En dominee zelf is Smit die antwoordde toen, God was daar waar hij ook was toen zijn eigen zoon werd vermoord, ook aan het front. Ja, dat is een nadenker en misschien zegt u van dat is toch geen antwoord. Dan weet je toch nog niet. Ja, alsof Gods antwoord zich nauwkeurig moet richten naar onze vragen in plaats van omgekeerd. God onderhoudt en regeert en hij voorziet erin op zijn wijze, op zijn tijd, op een wonderlijke manier soms, o zo verrassend. Maar hij doet het wel. Vertrouw daar maar op. En vertrouwen, dat sluit hier een bepaalde soort twijfel uit. God de Vader, die als de Almachtige, die onderhoudt en mij regeert naar lichaam en ziel. Hij zorgt voor me, wil er eigenlijk gezegd worden. Al wat ik nodig heb aan eten en aan drinken, kleding en een dak boven mijn hoofd. Aanstaande woensdag in het bijzonder met biddag mogen we ons daar weer mee bezighouden en om vragen. Maar zeg nou zelf, heeft het me ooit iets aan iets ontbroken? Ja, misschien aan dankbaarheid nog alles. Het heeft me ontbroken aan dankbaarheid aan het hoogste adres. Maar God zorgt. Ga daar maar van uit. Daar is hij Vader, Schepper, Almachtige voor. Naar mijn lichaam en naar mijn ziel. Hij zorgt. En mensen zijn nogal eens geneigd om die twee dingen uit elkaar te trekken. Lichaam en ziel. Er zijn heel veel mensen die denken dat God alleen maar voor je lichaam zorgt. En daarom moet je maar veel bidden om een goede gezondheid. Dat is ook belangrijk. Dat is ook een geschenk. Maar vergeet je ziel niet. Je hart. Daar wil God ook mee bezig zijn en aan werken. Dag in dag uit. Aan jou, aan mij, aan u als hele mens. En lichaam en ziel. En ziel en lichaam. Je moet dat niet te veel uit elkaar trekken en ontrafelen. Er is niets wat God ontgaat, wat niet onder zijn zorg valt. Hou het maar bij elkaar. Scheid het niet. Gelukkig hebben we zo'n God die in den beginnen begonnen is. En die het alles ook volvoert naar het einde toe. Nou, daarom lazen we ook uit het laatste Bijbelboek. Dat visioen dat Johannes al mocht zien daar op Patmos, die nieuwe hemel, die nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalde als een bruid die voor haar bruidegom versierd is. En daartussenin, tussen die twee hoofdmomenten aan het begin en het eind van de Bijbel, ja, daar treffen we heel de vuilnisbelt en vuilnisbak aan die wij ervan gemaakt hebben. Maar waar ondanks alles God toch zich mee inlaat. En God toch op bezoek komt. En God in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, toch bemoeienis mee heeft. En niet denkt van, ach, dat is toch maar vuilnis, laat maar links of laat maar rechts liggen. En daarom mag ik God belijden. Als Vader. Als Almachtige. Als Schepper. Ook al maak ik nogal wat mee, hoor. Er wordt hier in zondag 9 gesproken over een jammerdal. Ik zou me in kunnen denken dat mensen zeggen en denken bij zichzelf van, nou, ik ben nou 35, maar om nou te zeggen dat het leven een jammerdal is, ja, we zitten nu even in een crisistijd, maar jammerdal, u moet weten, dit woord komt eigenlijk uit de Latijnse vertaling die de opstellers van de catechismus hebben gebruikt. En dat woord kom je dan tegen in Psalm 84 vers 7, waar in de Statenvertaling gesproken wordt over een dal van moerbeziënbomen. Dat was een erg dor en droog en doods gebied, waar de dichter doorheen trekt, negatief. Daar hoef je echt niet naar te verlangen, naar zo'n moerbeziënbomendal. Maar wees nou eens eerlijk, wie komt er niet eens doorheen? Zo van tijd tot tijd, dat je het niet meer weet en denkt, hoe kom ik hier uit? En dan moet je eens letten op wat die dichter van Psalm 84 doet. Die stelt dan de Heere God zich als een fontein voor. Als iemand die in dat dorre, droge, doodse dal aanwezig is. Vruchtbaar aanwezig is, verfrissend aanwezig is. Scheppend en herscheppend aanwezig is. Zodat ik weet, al wat mij overkomt in het leven van elke dag, waar ik geen uitweg meer zie, en misschien het wel lijkt alsof alles donker is en donker wordt, God is daar ook. En hij laat niet los. En hij laat me niet alleen. Als wij het niet meer weten, en misschien overkomt u dat ook wel eens. Ik ben bij iemand op bezoek geweest en die zat zo in de put, zoveel zorgen, zoveel vragen. En dan ga je weg, want ja, je kan daar ook niet altijd blijven zitten. En dan zeg je van, nou, we hopen er maar het beste van. Of je zet die persoon aan het werk en je zegt van, nou, maak er maar het beste van. Ja. Weet u wat de catechismus me leert vanavond? Dat ik niet het beste ervan maak en hoef te maken, maar dat de Heere God het beste ervan maakt. Het allerbeste, want Hij is de Almachtige. Dat wil niet zeggen dat God altijd alles doet wat ik wil. Almachtige, dat betekent immers dat God alles kan wat Hij wil. God kan bijvoorbeeld niet liegen. In Hem is helemaal geen leugen, geen bedrog. Wat wil God dan? Het goede. Datgene wat voor Hem kan bestaan. En zo wil Hij ons mensen ook hebben. En daartoe roept Hij ons er ook telkens weer toe op om Hem te geloven, op Hem te zien, Hem te vertrouwen op zijn woord. En daartoe heeft Hij toch ook alles in het werk gesteld. God schiep in den beginne. Hij gaf zijn Zoon. God was en is er met zijn geest. En Hij is er met zijn woord. En het is ons alles geschonken en gegeven. Je zou kunnen zeggen, heel ons leven is zo als het ware met goddelijke zorg omgeven. En soms moet je wel eens door een diep dal. Misschien een voorbeeld, u weet wat louteren is. Dat doet men met edelmetalen. Om goud dat gevonden wordt, gedolven wordt, echt goud te laten zijn, dan moet het in de smeltkroes. Dan wordt het verhit en het wordt vloeibaar. En alles wat geen goud is, alle onreine stoffen, die worden er vroeg of laat uitgebrand. Door die hitte waar goud nog net niet van verbrandt. En als het dan weer afgekoeld is, dan hou je het zuiverste goud over. Nou voelt goud niks, denk ik, maar u begrijpt dat beeld wel. In ons leven, de hitte van het moer bij dal, ook daarin wil God paraat zijn ter verkwikking, opdat we des te meer aan hem verbonden en daardoor en daaruit zo tot eer van hem uit zouden komen. Die God is niet veranderd. Van den beginnen af aan tot het einde toe niet. En zo zorgt God. Hou daar maar aan vast. Ondanks uw vragen. Ondanks je twijfels. En daarom alleen al beginnen we ook elke kerkdienst opnieuw met te zeggen dat onze hulp in de naam van de Heere is, die en de hemel en de aarde heeft geschapen en die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit, echt niet, nooit laat varen de werken van zijn handen. We belijden elke kerkdienst opnieuw. Dat is de inzet. Dat is het votum. Dat is ons uitgangspunt. Op zondag en op maandag en op dinsdag. Al de dagen van ons leven. Een beter uitgangspunt is er niet. Hou vast. Amen. We gaan zingen uit die psalm van het Jammerdal, psalm 84, de versen 3 en 4. Welzalig hij die als een kracht en hulp alleen van u verwacht. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. 84, 3 en 4. gaan nu samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, dank u wel dat u zich zo bekend hebt laten maken door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u als een vader voor ons wilt zorgen. En het meest voor ons gezorgd hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Voor wie eigenlijk geen plaats was onder ons. Nog in de herberg, nog tijdens een rondwandeling op aarde. En uiteindelijk belandde hij aan het kruis, in een graf. Om van daaruit weer op te staan. En nu zit hij koninklijk naast u, aan uw rechterhand. Om eenmaal weer te komen. En om het ons te vragen. Wat geloof je eigenlijk? Heb je mijn naam geloofd? Heren, we danken u dat u schepper bent en onderhouder. En die God die nog steeds bezig is met uw schepping, met ons als schepselen, en het alles ook heen voert naar het totaal nieuwe, waarvan Johannes mocht getuigen wat hij zag vanaf Patmos. Ongekend. Met de tabernakel van u bij de mensen. En dat er geen licht meer hoefde te zijn, want u verlicht. U bent alles en in allen. Doe ons daar naar heen leven, Heere God, te midden van ons gaan door een moerbeidal, wat soms zo dor en droog kan zijn, en u dan tot een fontein ons voor te stellen. Zo bent u ook een bron, een levensbron. Van daaruit kunnen we verder. We danken u dat u er zo bent zoals u er geweest was. En zo zult u er ook zijn. Zo mogen we ook elke dienst weer beginnen in uw naam. En ook uiteindelijk afsluiten met het onder uw handen eigenlijk meegeven van de zegen aan ons als gemeente. Dan hoeven we er niet alleen op uit en alleen voor te staan. Heren, we danken u dat we ook al zoveel zangstof hebben gehad in deze dienst. Die ging over uw vader zijn en schepper zijn. En dat u niet loslaat. En ook straks op de zing-in mag er nog weer voortgezongen worden. Door jong en door oud. Met het oog op de eer van uw naam. Geef ook daar onze aanwezigheid. Ons meeleven. Ons op betrokken zijn. Heere God, we bidden u voor de broeders Arissen en Hermsen die in de afgelopen week werden verkozen tot het ambt van evangelisatie en zendingsouderling en kerkrentmeester. Geef hen wijsheid, Heere God, en verstand dat met uw licht bestraald is en wordt en blijft. Zodat ze zich afhankelijk mogen weten van u, de God die leeft en regeert en die ook doorgaat. Heere God, gedenk allen die ziek zijn, mankerende thuis. We bidden u ook voor degene wier namen we hoorden opnoemen, die in het Vrijthof vertoeven, mevrouw Vermeer en mevrouw Van Doorn, en in de hospice mevrouw Van der Hatert. Geef hen alle wat ze nodig hebben, zowel naar lichaam als naar ziel, maar bovenal het te verwachten van u die het nooit uit handen loopt. We danken u met mevrouw Van Brugge dat ze weer thuis mocht komen in Elim vanuit Ede, het ziekenhuis. Bidden u voor meneer Van Inge in de Rauwehof, de Tiel. Geef ook hem wat hij nodig heeft. Bovenal ook rust en te vertrouwen op u, de God die leeft. Gedenk meneer Van Eldik in het Rivierenland ziekenhuis. En wees ook met meneer Hommersom als hij in de week die voor ons ligt een ingrijpende operatie, behandeling zal ondergaan in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Geef Heere God dat gemerkt mag worden dat u erbij bent. En dat dat niet alleen rust geeft, maar ook uitzicht. En dat we merken gedragen te worden door uzelf. We danken u dat mevrouw Vink vanuit Culemborg ook haar definitieve plaats hier in Elim mocht krijgen. Geef ook haar in de avond van het leven veel licht van uw kant. Want u was het toch die gezegd hebt, er zij licht en toen was er licht. U houdt niet van duisternis. Ja, het gaat daar zelfs naartoe, zoals we al zeiden, dat er geen licht meer nodig is, maar dat uw aanwezigheid alles verlicht. Heren, we bidden u, wees ons nabij, ook heenlevend, naar de biddag voor gewassen arbeid. Een dag waarop we in het bijzonder onze afhankelijkheid van u mogen betonen, zomaar midden in de week. Misschien hadden we wel andere dingen op onze agenda staan. En toch is het nodig om ons klein te weten tegenover u, de Almachtige. En zo ons leven, ons gewas, onze arbeid en alles wat ons bezighoudt in uw handen te weten. Heren, houdt u ook de wereld in uw hand. Daar waar we weer hoorden in de afgelopen week van aardbevingen, rampen. Geef, Heere God, als we daarin ook de voetstappen van de terugkomst van de Heere Jezus mogen opmerken. En al weten we nog niet hoe laat het is, dat we wel bereid zijn en daar naartoe leven. Daar ook rijkhalsend naar uitzien, naar dat grote moment dat u het weer zult maken zoals u het bedoelde. Zonder rampspoed, zonder dood en nood. Geef ons het juiste zicht erop, Heere God, door het geloof in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Wil ons horen, enkel uit genade, om zijnentwil. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. En zingen daarna van Psalm 103, de versen 7 en 9. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Maar 's Heere vrees zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 7 en 9 van Psalm 103. Ga er nu heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.